Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
Welkom bij Wortels en Vleugels, de podcast aflevering 8. Bedankt voor al jullie reacties. Echt zo leuk om te lezen en ja, super hartverwarmende reacties ook. Ja, ik werd ook echt wel een beetje emotioneel van.
Ah, ja, het is super dankbaar ook dat jullie zo lief reageren. En ook met zoveel vragen, wat wij alleen maar fijn vinden. En ook weer inspiratie voor nieuwe afleveringen. En ook de onderwerpen waar we dieper op in kunnen gaan. Echt, dat wilden we ook. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, we gaan al je vragen meenemen. We proberen ook zo snel mogelijk iedereen te kunnen beantwoorden. En dan kunnen we het in andere afleveringen het over hebben. Deze aflevering, aflevering 8, hebben we het even over de puberteit en de nee-fase, waar onze ouders dan op dat moment in zitten.
Nou ja, de quote is dan, puberteit, waar je wat was het?
Ja, puberteit, waar je ouders vervelend beginnen te doen.
De puberteit, waar ouders in de nee-fase zijn gekomen.
Ja, in de nee-fase, ja. Ja, want we waren gebleven bij dat ongeveer al 16e levensjaar.
Ja, nee, wacht, 13, 14, denk ik ook
14
wel.
14 ook nog wel. Oké, dus nog steeds middelbare school. Even denken. Ja, ik heb het natuurlijk gehad over mijn eindexamen, wat ik toen heb moeten doen. Toen mijn broer net overleden was, Albert, en dat vond ik al heel heftig. Ook het moment dat ik toen hij overleden was, daar moest ik later nog aan denken, nadat we de podcast hadden opgenomen. Dat was ook al een heel bijzonder moment, want mijn broer was dus overleden en we konden hem nog voor de laatste keer zien. Dus toen gingen we naar het mortuarium, daar lag hij opgebaard. En het was een halfgesloten kist, dus alleen zijn hoofd was zichtbaar. En ik weet wel dat ik hem zag.
Mag ik even vragen, hoe oud was je toen?
Ik was zo'n 16. En ik weet nog, ik was met mijn pleegvader, dus we waren met z'n tweeën. En ik ben zo blij dat ik ben gegaan. Want het was gewoon heel erg fijn om hem nog te zien. Want anders dan heb je toch altijd een soort van ongeloof of zo. Dat je toch denkt dat je hem nog ergens een keer gaat tegenkomen. Want ja, sommige dingen zijn zo traumatisch of heftig dat het bijna onwerkelijk lijkt. En dat voelde voor mij natuurlijk zijn zelfdoding ook. En hij lag daar, zo vredig. En het klinkt dan heel morbide of misschien gek voor mij niet. Maar hij was goed gevallen, zoals ze dat dan noemen. Dus zijn hoofd was goed intact, alleen zijn lichaam dus niet. Dus daarom was alleen zijn hoofd zichtbaar. En ze hadden hem gewoon netjes opgemaakt eigenlijk. En hij lag daar heel vredig. Maar ik weet dat ik echt heel lang daar naar hem zat te kijken. Zo van, wanneer ga je ogen nou open doen? Wanneer ga je ogen open doen? Ik wilde gewoon nog dat het niet waar was of zo. Ik vond het heel... En mijn pleegvader die brak in tranen uit en... Maar doordat hij ging huilen, voelde ik niet de ruimte om mijn emotie te laten zien.
Waarom niet?
En dan neem je de ruimte weg. Dan heb ik het gevoel dat ik er dan voor hem moet zijn.
Duidelijk,
ja. En ik denk dat ik dat vaak had in mijn leven. Dat je dus er voor een ander moet zijn. In natuurlijk de eerste jaren van mijn leven was ik er vaak voor mijn zusje. Dus dan... Je leert gewoon sterk te zijn. Dus je bent er steeds voor een ander, maar niet voor jezelf. En ik weet, aan de ene kant vond ik het fijn om zijn verdriet te zien. Zo van, het doet hem ook echt wel wat. Ondanks dat het natuurlijk niet zijn kind is, maar wel mijn broer. En aan de andere kant irriteerde me het. Omdat ik zei zo van, hallo, het is mijn broer. Ik bedoel, ik had meer steun daarin nodig. Maar mijn pleegvader is een super lieve man. Maar die is geen prater. Is een enorme binnenvetter. Die kan echt niet de emoties delen.
Behalve die dag.
Het was zo overweldigend voor hem. Dat hij gewoon in tranen uitbarstte. Wat hij natuurlijk eigenlijk ook misschien op dat moment niet wilde. Maar hij kon gewoon niet meer. Kijk, mijn vader is heel calvinistisch opgevoed. Dus dat, ja, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. En ook bijvoorbeeld als hij moest lachen, dan stikte hij bijna. Omdat hij gewoon, ja, dat deed je niet uitbundig. Hij hield heel erg van Mr. Bean. Super droge humor, had er echt helemaal niks mee. NOS-journaal, vaste prik om 8 uur. Echt heel erg strikt wat dat betreft. En dan in slaap vallen en dan mocht ik dan niet op een andere zender zetten. Want dan werd hij altijd wakker en zei, ik was aan het kijken. En denk ik, nee, je was aan het slapen. Echt tot grote frustratie. Maar gewoon zo, ja, zo anders dan ik in essentie. Zulke tegenpolen. En dus dan kwamen we elkaar daarin wel tegen. En ik vond op dat moment, ja, had ik echt even, had ik hem nodig voor mij. Zodat ik me kon laten gaan in plaats van weer sterk zijn. Ik heb daar toen ook bijvoorbeeld niet gehuild of zo. En ik vond wel ook lastig het omgaan met het verlies binnen ons gezin. Als ik nu kijk hoe ik dat doe binnen mijn eigen gezin, dan ik probeer, want elk jaar staan we stil bij het verlies van Albert. En we hebben ook een hele mooie foto van Albert opgehangen in ons huis. Van toen hij jong was. Dus toen we gewoon nog bij onze ouders woonden. Dat hij zich verkleed. En dan, ja, dat is gewoon zo'n mooie foto van hem. En, en dan zeg ik dat ook tegen mijn kinderen. Van, hey, dat was mama's broer. Dat was jullie oom. Hij was een hele lieve man. Een hele lieve jongen. En elk jaar herdenken we hem ook met z'n allen. En dat gebeurde niet in mijn pleeggezin. Het was gebeurd. Mijn moeder had een laatste pasfotootje. Mijn pleegmoeder van hem in huis gezet. Vond ik de meest depressieve foto. Maar weet je, niet van dat hij nog, ja, gewoon happy, leuk was. En zich goed voelde. Zeg maar, ik ben dan wel dat ik denk, ja, ik kies gewoon een foto uit van hoe hij was. Die sprankelende leuke energie. En niet waar hij de laatste maanden eigenlijk gewoon, ja, bezig was met het leven verlaten. En ja, dat heb ik al heel erg gemist in ons gezin. Dat het omgaan met verlies. Dat er niet echt ruimte voor was. Maar dat zag ik ook bij het verlies van de vader en moeder van mijn pleegmoeder. Dat was dan ook heel weinig. Ja, dat was dan een begrafenis, maar dat... Dat was niet dat we elk jaar er even bij stil stonden.
En was dat voor of na jouw broer?
Dat was voor mijn broer. Ja. Dus ik vind het wel belangrijk om de doden te herdenken. Ook zeker als familie. Als stuk van verwerking. Ook om trauma's niet door te geven. En zo ook bijvoorbeeld met oma's moeder die is overleden. Dat is toch de oma van onze kinderen. Om wel ook de foto's te laten zien. Van, hey, dit was jullie oma.
De moeder van je vader.
En verhalen te vertellen. En de moeder van je vader ook voor hun identiteit. Van wie ben ik nou? En om dat beeld compleet te hebben.
Interessant wat je nu zegt. Want dat is dus wat ik nooit heb gehad. En nooit ga kennen. Dat is dus heel belangrijk.
En hoe is die wetenschap voor jou?
Dat ik het niet weet?
Dat je het niet weet en dat je het waarschijnlijk ook nooit gaat vinden. Is dat, heb je daar rust in gevonden of houdt het je nog heel veel bezig?
Nou, ik persoonlijk heb er rust in gevonden, maar dat is in heel mijn leven tot en met, nou, echt ergens in mijn 30, vond ik dat heel, heel moeilijk. Want je kan nooit kijken naar, oh ja, dat, hè, die haarkleur of die handeling of die ogen of het gedrag. Je bent echt letterlijk alleen op de wereld dan. Dat voel je ook, alleen op de wereld. Het is zo belangrijk om te weten waar je vandaan komt, vind ik persoonlijk. Het maakt een puzzeltje compleet. Dus dat jij aan jouw kinderen vertelt, hey, dit is de moeder, hè, van papa en dit is jullie oma, ook al is het niet meer, maar het blijft jullie oma. Ja, het maakt gewoon een compleet plaatje. Ik denk dat dat heel fijn is. Als kind wil je toch ook alles weten en wil je alles logisch hebben. En als er dan een stuk wegvalt, dat is echt een ontwetenheid, maar die je wel wil weten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Ik heb er echt last van gehad. En ik denk nog steeds wel hoor. Ik heb er mega rust in. Innerlijke rust vooral. Ik ken vooral geadopteerde kinderen die niet verder kunnen leven als zij niet weten waar ze vandaan kunnen komen. Ze kunnen het niet loslaten als zij niet in hun land van herkomst zijn geweest of niet weten wie hun vader en moeder zijn of broers of zussen. Ik ken echt geadopteerde kinderen die daar heel, heel, heel erg last van hebben. Gehad en hebben. Sorry, van herhaling. Maar ik heb het geaccepteerd. Omdat ik natuurlijk op jonge leeftijd al heb proberen te zoeken. En toen ik ook wat ouder was ook een paar keer. Dus ik heb daar mijn rust in gevonden.
En hoe had dat verder effect, zeg maar, wat je in hebt over de puberteit en over de middelbare schooltijd, ben je ook op zoek naar je identiteit.
Ja.
Hoe had dat dan voor effect met op school, met de omgang, met andere kinderen? Was dat iets wat aanwezig was?
Ja, dat weet ik wel zeker. Ik had geen makkelijke puberteit. Mijn ouders ook niet. Met mij? Absoluut niet. Ik was wel echt diep ongelukkig. En dat zag je ook aan mij. Want ik keek echt niet vrolijk uit mijn ogen. Mm-hmm. En ik kon lol hebben met mijn vrienden. Maar als ik bij mijn ouders was, gewoon thuis. Oh, ik was heel gevoelig. Heel overgevoelig ook. Nee, ik had het echt. Als ik terugdenk aan de puberteit, dat had ik heel graag willen overslaan, die periode. Echt. Ik denk ook dat ik bepaalde momenten in mijn puberteit ook niet meer wilde zijn. Zo verschrikkelijk vond ik die tijd. En dan als puber ben je al op zoek naar jezelf. En ik denk, als je geadopteerd bent, dan ook, dan helemaal. Ja, want ik had niet een ouder. Kijk, mijn ouders snapten mijn puberteit niet eens. Konden er niet mee omgaan. Ze kennen het zichzelf niet erin terug. Ze herkenden mij er niet in terug. Als in, waar is ons kind gebleven? Wat is dit? Dus nee, dat was een hele, hele lastige tijd. En ik fiets er nu even zo doorheen dat ik alleen maar kan zeggen, het was een lastige tijd. Details heb ik ook best wel weggestopt. Maar daar kom ik nog wel op terug nu ik het weer ga oprakelen.
Ja.
Maar vooral als we over onderwerpen straks gaan praten. Bij mij is het zo echt, ik heb eilandjes in mijn geheugen. Dat is eilandje vriendje bijvoorbeeld, eilandje dit, eilandje school, eilandje met die vriendengroep of eilandje, allemaal verschillende eilandjes. En die zijn allemaal gesloten in mijn hoofd. En pas als er een onderwerp omhoog komt, als we erover gaan praten, denk ik, oh ja, ik heb het zo ver weggestopt. En daar kan ik ook, ik kan er in het heden ook heel goed mee leven, want ik heb er geen last van. Het is niet dat ik denk, oh, als ik aan dat eilandje kom, dan wordt alles overhoop gehaald, dat niet. Maar ik heb ermee gedeeld in die tijd. Die tijd, daar heb ik echt mee gedeeld. En dat is goed zo. En misschien als ik straks kinderen heb die in de puberteit komen, denk ik persoonlijk, want voor mij is wat we al eerder hebben gezegd in de aflevering, wij vinden eigenlijk niks meer gek. We hebben al zoveel meegemaakt, dat het voor ons, niet chockerend is. Dus als ik een kind zou hebben die puber is, dan zie ik dat al. Of dat kan ik al zo aanvoelen. En ik weet al daarmee om te gaan. Omdat ik zelf zo'n moeilijke puber was, had ik echt dat ik dacht, oh ja, maar als mijn ouders nu zo met mij zouden omgaan, dan zou ik al meer gezien en begrepen worden. Maar dat konden zij niet. En dat is hun manco geweest waar zij ook niks aan konden doen. En nu in het heden kunnen wij daar zo goed over praten.
Maar denk je dat lag aan hoe zij zijn als mens ook? Of dat het te maken had met dat je dan niet biologisch verwant bent?
Heb ik ook heel vaak over nagedacht. Ik dacht dat zij meer van hun eigen kind hielden dan van mij. Dat is een overtuiging die je hebt. Ik dacht, zij konden niet met mij omgaan in de puberteit. Dus ik dacht, dan houden jullie niet van mij. Dus zij houden meer van hun eigen kind, van hun biologische kind, dan van mij. Ik ging me dus ook gedragen, nog erger gedragen. Een soort van
destructief. Ja.
Ik zeg dat woord altijd verkeerd. Ja. Ik ging ook destructief gedrag vertonen. Wat ik al vertelde over de middelbare school. Dat een leraar zei, oh, als ik mijn als dochter had, ik zou haar zo als dochter willen hebben. En dat ik dat te horen kreeg en dat ik dacht, nee, maar dat klopt niet.
Dan voelde je misschien een soort van veilig.
In je dat veilig in dat gedrag. Ja, precies.
Want dat is het gevoel wat je dan herkende.
Ja, kan want dat? Ze konden me niet raken in... Ze konden me niet bereiken, bedoel ik, in het stuk wat ik nodig had. Dat kon dus uiteindelijk mijn mentor op die nieuwe school. Die kon mij bereiken. Die kon mij veel beter begrijpen. Dus die zag mij. En die erkende mij. En die zei, Jasmijn, je bent goed. Je bent oké. En ik heb altijd gedacht, ik ben niet oké. Want mijn ouders probeerden mij ook naar die psycholoog, naar die psychiater. En het hielp niets. Echt gewoon niet. Omdat zij zagen mij... Zij waren veel meer bezig met de wetenschap. Oh ja, geadopteerd. Oh ja, dit gedrag. ADHD.
De theoretische kant. Ja, precies. Dan het emotionele misschien. Gewoon en ik was ook gesprek aangaan.
Precies. En een overgevoelig kind. Nou ja, ik was vroeger dan ook nog... ik was 15 dat ik bij een parapsycholoog kwam. Dat ik dus ook paranormaal bleek te zijn. Ja, ik weet niet hoor. Ik ben geboren in Indonesië. In die landen is dat veel meer, ja, veel meer normaal.
Maar leg eens uit, paranormaal.
Nou ja, ik weet wel dat ik uit mijn familie, weet je wel, mijn opa en oma van mijn moeders biologische kant, waren shamanen. En ja, leef gewoon veel meer met de natuur, toch? Veel meer open. Mm-hmm. Wij in westerse landen zijn veel meer gesloten. Wij zijn niet van nature... Ik denk dat van nature de mens is spiritueel. Maar dat hè, door de maatschappij en dat door het westen...
Verbinding verliest
met de natuur. Want het is toch gewoon de natuur. Mm-hmm. Wij zijn niet meer één met de natuur. En in Indonesië ben je dat nog wel veel meer. En ook wat je doorgeeft aan je kinderen als opa en oma, ouders. Ook al ben ik daar niet geboren en ik ben daar wel geboren, maar niet opgegroeid. Toch krijg je dat mee. En dan kom je... In een westerse land als Nederland te wonen, waar niemand ooit gehoord heeft van die spirituele kant in die tijd. Ja, daar worstelde ik dan ook nog eens mee. Dus ja, ik zag dingen. Ik kon dromen die. Ik had dromen die uitkwamen. Ik hoorde, zag, rook in dromen. Ik voelde en zag energieën, et cetera, et cetera. Nou, toen. Dachten mijn ouders, want mijn ouders waren wel zo lief, die altijd wel op zoek waren naar een oplossing. Maar vooral naar de oplossingen zonder te kijken naar mij. Maar dat is ook, ja, dat is ook die generatie. Hè? En mijn ouders waren ook, we hadden het al eerder over van, je krijgt een kind in je gezin, maar je krijgt geen begeleiding. Er is geen...
Ja, dat is echt zo'n wezenlijk verschil met adoptie en pleegkind. Want dus als pleegkind krijg je in de pleegzorg krijg je pleegzorgbegeleider, pleegouders. Dus die hebben als ze pedagogische vragen hebben of noem maar op dingen waar ze tegenaan lopen. Dan hebben ze gewoon een contactpersoon die ze regelmatig spreken waar ze dingen kunnen aankaarten.
Ja, dat hadden mijn ouders niet. Dus hier, je hebt een kindje met een rugzak. Wisten ze vroeger ook niet hoe dat ook bestond.
Ja, of los van een rugzak. Gewoon die uit een ander gezin komt. Gewoon ontworteld is. Ja,
letterlijk.
Vandaar onze podcast.
Wordt het leugels. Ja. Nee, maar precies. En dan moeten zij dat maar... Ten eerste, opvoeden is al helemaal niet makkelijk. Dat is echt een kunde. En dan ook nog eens een kind...
Ik ervaar
Ja, en dan ineens ook een kind uit een ander land. Ander gezin.
Ja, is compleet anders. Is,
en dan ook met... Ja, je neemt wel een kind in huis met een trauma, maar dat was vroeger niet bekend. Dat kinderen dus al een trauma kunnen hebben vanaf hun eerste week. Dus mijn ouders waren alleen maar bezig met een oplossing zoeken. Wat hartstikke lief was, maar niet wat ik toen nodig had. Maar dus op mijn 14 of 15e kwam ik in aanraking met een parapsycholoog, waar ik dan echt gesprekken mee voerde. Maar dan alleen het stukje werd gezien. En mijn paranormale gaves. Maar die andere dingen, die werden allemaal niet gezien. Wat deed ik als kind? Ging ik dan maar, dat onderwerp, daarin word ik geholpen. Nou, daar geef ik dan alles in. Maar al die andere dingen, die worden allemaal niet erkend of gezien of over gesproken. Dat schokt er zomaar een beetje achteraan. Ja, nee, dat is echt... Wat ik deed is met continu aanpassen in waar ik dan de hulp in kreeg.
Oh ja.
Maar ondertussen
dus bleef... je moest zeggen.
Ja, en dan... Oh, fijn. Nou, daar word ik in gezien. En dan verviel ik daarna alweer heel snel in... maar de rest dan? Het was een... Ik denk dat ik ook altijd op zoek ben geweest naar... die er... erkenning of die zoektocht naar mijn moeder, naar mijn biologische moeder. Ik wilde daarin heel erg gezien worden of heel erg... Die warmte miste ik, terwijl ik helemaal niet wist wat ik zocht, want ik ken daar helemaal niet. En mijn adoptiemoeder, die, ja, die was er als moeder echt, maar ik dacht altijd dat het gras groener was aan de overkant. Ik dacht altijd, alle kinderen die niet geadopteerd zijn, hebben het 1000 keer beter. Want die hebben een eigen moeder en een eigen vader. Ja. Dus ik heb tot nog niet zo heel lang geleden, tot een paar jaar geleden, heb ik serieus gedacht dat elke moeder en vader veel meer houden van hun biologische kinderen. En niet dat mijn ouders hun liefde niet toonden, maar dat is gewoon een overtuiging die ik had. Totdat ik erachter kwam dat biologische kinderen ook ruzies hadden met hun ouders. Hun biologische ouders en broers en zussen en ooms en tantes en weet ik veel
en
wat.
En ook ouders kunnen hebben waar ze helemaal niet mee door één deur kunnen. Of die allemaal problemen hebben. De ouders ook, hè, waar de kinderen dan weer last van hebben. En dat het misschien niet tot bijvoorbeeld uit huisplaatsing komt. Maar dat het wel er tegenaan zit en dat het allemaal niet leuk is thuis.
Ja.
Nee, het is echt niet zo gegeven dat als je bij je biologische ouders opgroeit, dat het dan altijd natuurlijk alleen maar leuk is.
Koek en ei is.
Maar ik begrijp wel een beetje wat je bedoelt, hoor. Want hier op Ibiza hadden wij op een gegeven moment een oppas voor de kinderen. En zij zei toen tegen mij dat ze was opgegroeid met 2 verslaafde ouders. En toen dacht ik, wow, dat is ook wel heftig. Maar zij was dus wel thuis blijven wonen. En toen dacht ik, ja, dat is de, dan begon ik toch wel een beetje achter mijn oor te krabben. Dat ik dacht, want zij had ook, ze had ook dus echt wel haar rugzak. En ik zag dat zij zeker nu nog, zoals ongeveer mijn leeftijd, echt wel, ze was er nog niet. Ze was nog echt wel aan het struggelen met heel veel dingen. En dat ik dacht van, ja, wat is dan eigenlijk beter? Daar heb ik ook wel eens gedacht van, ja, ik heb heel veel gemist van mijn biologische ouders. En maar ik ben uiteindelijk wel ergens uitgehaald. En was het optimaal? Nee, zeker niet. Ik heb net als jij, wat jij zegt, van ik vond ook dat mijn, dan met name mijn moeder, mijn pleegmoeder, omdat ik het dan van haar ook verwachtte, want ze heeft dan een moederrol op zich genomen, dat ik daar ook warmte miste. Ik voelde me ook niet gezien. Maar ook omdat we in karakter compleet anders zijn. Dus dat was echt geen ultieme match. Maar ja, het was wel het beste van het slechtste, maar zo te zeggen. Hetgeen wat aanwezig was. En dan denk ik, ja, vraag me af. Dat is natuurlijk achteraf, een beetje, hoe noem je dat?
Ik ben heel slecht in spreekwoord, hoor. Is dat mosterd naar de maaltijd?
Mosterd naar de maaltijd, ja. ik kom er ook gewoon even niet op. Maar je blind staren op iets. Dus dat weet je dan niet. Maar gewoon doordat ze dat zei, dacht ik, ja, weet je, ik had wel, ondanks dat ik ook lastige dingen had, was er wel stabiliteit, was wel rust. We woonden in hetzelfde huis, hadden we het goed. En weet je, ik miste daarin niks. En mijn ouders hebben mijn studie zelfs betaald uiteindelijk.
En dat is niet normaal, hè? Of normaal, dat is niet vanzelfsprekend in een pleeggezin.
Nee,
toch?
Absoluut niet. Nee, ik bedoel, nu gaan we iets verder vooruit. Maar normaliter is dat als je 18 bent, dan word je een soort van uitgezwaaid in heel veel pleeggezinnen. Dan is het gewoon klaar. Dan krijgen ze ook geen vergoeding meer voor je. Tenzij je verlengde jeugdzorg hebt. En dan is het, geloof ik, tot 21 jaar. Dus dan kunnen ze nog wel iets langer vergoeding ook voor je krijgen.
Ja, dat
maar in principe is het gewoon tot 18 en dan houdt het een beetje op. Maar mijn pleegouders die hebben wel echt die vader- en moederrol op zich genomen. Vanuit hun perspectief. En zij hebben toen, ze hebben wel van mij en mijn zusje onze studies betaald. En als ik krap zat of zo, weet je, ik kent wel studententijd, €5 heb ik nog op mijn rekening nog eten. En dan
betaalde ze.
Ja, dan stort ze wel even iets.
Dat
zo,
vind ik wel lief. Ja. Vind
dus
ik
dat
echt wel mooi.
Dat was er wel. Maar even teruggaan naar puberteit. Ja, ik had wel, wat ik al eerder had aangegeven, middelbare school. Ja, ik hing er een beetje bij en ik was niet. Ik had wel vrienden en ik deed wel uitgaan en dingen. Maar ik had ook gewoon hele andere fundamentele diepe topics in mijn hoofd zitten natuurlijk. Door hetgeen wat ik had meegemaakt. En op dat vlak miste ik natuurlijk verbinding met leeftijdsgenoten. Echt compleet gewoon. Dus vriendjes, ja. Een jongen van 14, ik was toen 14. Eerste vriendje kreeg. Nou, daar had ik dan gewoon niks mee. Dus ik had al vrij snel, had ik dan een vriendje, was dan 18. Dus dat is natuurlijk 4 jaar leeftijdsverschil tussen. Dat vonden mijn pleegouders echt niet fijn. Het was dan een jongen die... Je had ook niet zo nauw nam met het trouw zijn of zo.
Oh, ja, ja.
En dan, maar het, ja, dat was wel... Alleen, ik kon wel daar beter mee. Met gewoon een oude jongen. En ik vond wel, mijn ouders die waren dus niet zo blij ermee. En dat liet ze ook wel merken. En ook nou, met name omdat zij vonden dat hij dan niet zo goed voor mij was. Maar ik had zoiets van, laat mij gewoon. Ik was verliefd, ik vond hem leuk. En ik vond mijn ouders vooral het heel moeilijk doen. Dat, omdat ik... Ik rookte niet. Ik dronk gewoon nagenoeg niet. Alleen dan
water?
Nee, water. Maar qua alcohol, ja, als ik uitging, maar nooit te veel. En ik haalde gewoon super goede cijfers. Dus ik dacht, waar maak je druk om? Laat mij gewoon. Laat mij met rust. En dat, ja, ik vond dat we heel veel strakke regeltjes hadden thuis. Met etenstijd. En daar had ik dan al moeite mee. En ook dan... Op een gegeven moment wilde ik dan bij hem slapen en dat mocht dan niet.
Toen was je 14? Nee, dat snap ik.
Maar dit rommelde een beetje tot aan mijn 17e.
Met die persoon?
Met die persoon, ja.
Dat best lang.
Ja, best wel lang. En ja, nou ja, dat. En ook, ik merkte wel dat daar ook wel bijvoorbeeld. Het seksueel misbruik ook wel een rol speelde. In die zin van. Ik was wel, ja, hoe zeg je dat, van, ik vond niet Jan en Anderman leuk en ik had wel respect voor mezelf en voor mijn lichaam. Maar doordat ik het misbruik heb ervaren, hechtte ik bijvoorbeeld niet heel erg waarde aan de eerste keer. Wat ik soms wel om me heen hoorde bij vriendinnen of meiden. Van ja, dan wil ik wel dat het speciaal is en romantisch. Nou, dat had ik allemaal niet. Ik was echt wel een soort van bestolen daarvan. Zo van, nou ja, weet je, ja. Als ik die jongen leuk vind en ik denk van nou, het lijkt me wel wat om te proberen. Ja, is goed, weet je. Dat ja, ik denk dat wel daardoor...
Kan je dan zeggen misschien emotieloos?
Nou, niet emotieloos, maar gewoon wel... zeker niet emotieloos, maar gewoon ja, wat makkelijker. Ja, wat ik al eerder zei, van eigenlijk vanaf het moment van uithuisplaatsing, waar ik ook toen eigenlijk besloot van oké, ik vertrouw niemand, ik ben hier alleen, ik moet het zelf rooien, was het daar ook een moment van dat ik mijn jeugd ben verloren. Dus alle speciale dingen die horen bij het doorlopen van je jeugd. Dus ik krijg van je eerste vriendje inderdaad. En dan de eerste keer seks. En dat soort dingen. Dat allemaal. Dat hele romantische was er bij mij een beetje zo vanaf. Zo van, ik moest een beetje doorbikkelen naar volwassenheid. En dan was ik er of zo. Weet je?
Ja.
Ja, dus ik denk dat wel. Maar in ieder geval, ik vond mijn ouders toen echt ontzettend moeilijk doen. Nou, op een gegeven moment, ik zat natuurlijk nog, ik ging na de MAVO naar de HAVO. Ik wilde heel graag HAVO doen. Want ik kon dan ook, je had dan MHBO. Dan kon je 2 jaar MBO doen en 2 jaar HBO. Dat was dus wel een optie. En ik weet nog dat die lerares Nederlands van mij zei op de MAVO. Die zei van, ja, je kan ook gewoon MBO gaan doen. En daarna HBO. Dus, maar ik had natuurlijk al best wel wat gezeik met meisjes op school die dan... mij een beetje proberen te pesten, weet je, dan gewoon maar bepaalde kinderen uit bepaalde ook milieus en gezinnen waar ik gewoon niet zo lekker mee ging. En niet vanuit mij, maar dus ik dacht, en die gingen dan daar naartoe, zeg maar die lastige MAVO-klas waar ik dan in zat, daar waren dus best wel veel kinderen die dan naar die MBO gingen, dacht ik ook van ja, ik wil dat gewoon niet. Ik wil daar wel weer afstand van hebben, weet je. Dan ga ik liever HAVO doen en dan is het wat rustiger. De kinderen zijn ook wat rustiger. En dus ben ik nog HAVO gaan doen. En dat vriendje van mij toen, ja, die was al klaar met de middelbare school. Want die was natuurlijk 18, dus die ging studeren al. Dus dat ging natuurlijk helemaal sideways. Maar Ik had mijn hele hart verkocht aan hem, weet ik nog. Dat was voor mij echt heel heftig. En dat duurde wel even dat ik dat te boven kwam. En op de haven had ik voor de rest, ja, wel naar mijn zin. Maar...
Ja, wel naar mijn zin.
Ja, wel naar mijn zin. Ja, wat moet ik zeggen van... Ik moest trouwens wel wat meer bikkelen. Ik vond 4 HAVO best wel pittig.
Maar was het dan pittig in de zin van het leren zelf?
Ja, het leren of zelf. Ik had wel even moeite mee met die omschakeling van MAVO naar HAVO. Ja, daar had ik wel even moeite mee. Maar dat pikte ik dan wel weer op. En het ging prima. En ik heb een goed eindexamen kunnen doen.
Want je was toen, hoe oud was je toen?
Ja, 16. Ik was 18 toen ik klaar was op de HAVO.
Ja, dus je hebt je MAVO-diploma gehaald in de periode dat je... Dat Albert
overleed,
zelf...
Ja, 16. En toen ben ik wel HAVO gaan doen.
Daarna meteen naar HAVO.
Ja, direct. Ja. Ja. De HAVO gedaan. Ik ben echt een echt stapelaar.
Ja, HAVO. Maar heb je doordat je een pleegkind was... In die periode, toen je een pleegkind was... Of, nou, hallo, Jasmijn.
Jasmine.
Jasmine. Toen je dus... had je dus het gevoel... Dat je extra hard je best moest doen en dacht, oké, MAVO, HAVO.
Maar daarna ben je naar het HBO gegaan.
Ja, ik was en je dacht, ik ga gewoon, je zag een leeftijd voor je. Oké, dan moet ik, weet ik veel, universiteit hebben gedaan.
Nee, zeker niet. Niet even, okay. Maar wel van, ik moet mijn diploma's hebben. En ik moet wel een bepaald inkomen kunnen genereren en ja, MAVO, ja, er was en ik kon ook meer dan dat. Ik kon natuurlijk ook veel meer in mijn mars. Mijn ouders waren ook hoog opgeleid. En ik ben niet achterlijk. Dus ja, ik kan super goed leren. Ik kan ook goed afsluiten. Dus ik had die motivatie van, ik wil niet zoals mijn ouders schulden krijgen. En dus, ja, ik wist wel waar ik het voor deed. Ja.
Precies, ja.
Dus ik had wel een drive. Dat is ook waarom ik zo afweek van, ja, dat gewoon, dat, ja, hoe zeg je dat? Dat kinderen die van de basisschool naar de middelbare school gaan, dat is gewoon van, ja, nou, gewoon, weet je, dat simpele om zich heen kijken, van, oké, nou, we gaan, ik zit nu hier, en ik was met hele andere dingen bezig.
Ja, was gewoon doelbewust.
Dat was heel doelbewust, ja. Maar dan mis je natuurlijk compleet de binding met andere leeftijdsgenoten.
Ja.
Op heel veel vlakken.
Ja.
Dus een HAVO gaan doen. Diploma gehaald. En... wat wilde jij nog even vertellen, Jasmijn? Oh, we gaan hem afsluiten, hoor ik nu net. Ja, ik denk, nou, ik praat nog wel even door. Maar we gaan afsluiten. Wie ging de afsluitende quote doen?
Quote?
Of de intenties voor vandaag?
We gaan hier even wachten, hoor. We gaan echt bepaalde dingen knippen.
Nee. Want...
Jawel. We gaan het wel doen. pak jij hem of pak ik hem? Oké. We zijn tot het einde gekomen van deze aflevering.
Ja, aflevering 1 van onze puberteit.
Ja. Wie gaat de intentie voor de aankomende week voorlezen?
Zal ik hem pakken?
Ja, dat is goed.
Loslaten is lief hebben, maar ook lef hebben. De I staat tussen haakjes.
Ja,
dus het is loslaten is lief hebben en loslaten is lef hebben.
Maar dat is echt zo. Mooie quote weer om mee te nemen. Nou, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Check onze website www.wortelsenvleugelsdepodcast.nl. Daar vind je onze...
alle kanalen waar je ons kan luisteren. En
deel met je vrienden en je familie. Like ons, zodat we nog beter gevonden kunnen worden. En tot de volgende keer.
Ja, bedankt weer voor het luisteren en of kijken.
Oké, doei.
Doeg!